Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik ben Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over ruimtepuin. Een ophoping van allerlei rotzooi in de ruimte, waar ruimtevaarders last van krijgen. Maar wij met z'n allen binnenkort misschien ook wel. Aangeschoven is mijn collega George van Hal, ruimtevaartexpert bij de Volkskrant, die voor de krant een groot verhaal schreef over de strijd tegen het ruimtepuin. George, om te beginnen, ik vond een leuk fragmentje. Nou ja, de persoon in kwestie vond het denk ik niet zo leuk. Van een astronaut die buiten het ruimtestation wat onderhoudswerk zit te doen. En daar gaat iets mis. Luister maar.
Oh, great. We have a lost tool. Your crew upgrades was not transferred and it's loose.
Deze mevrouw die raakt een tas vol gereedschap kwijt, wat op aarde niet zo'n probleem zou zijn, want dan valt het op de grond en dan pak je alles weer op.
Ja.
Maar in de ruimte is dat wel een probleem, want dan zweeft hij gewoon weg. En dan blijft hij daar zweven en dan kan hij weer tegen andere dingen botsen, andere satellieten. Maar is dit waar ik aan moet denken bij ruimtepuin? Een astronaut die een paar schroevendraaiers kwijtraakt?
Nou ja, onder andere. Eigenlijk alles dat we achterlaten in een baan om de aarde kan ruimtepuin worden. Of is ruimtepuin op het moment dat je het niet meer gebruikt. Als er geen raketten aan zitten of iets dergelijks waarmee je dat ding nog een beetje kunt sturen. Of terug naar aarde kunt brengen of naar een veilige plek kunt manoeuvreren. Ja, dan is het losgelaten afval en dan kan het op iets botsen. En dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Of het nou een schroevendraaier is, een hamer, een complete satelliet of zelfs een spikkeltje verf dat is losgelaten. Het kan al best wel wat schade veroorzaken. En de reden is dat dit soort dingen die bewegen gewoon heel erg snel. Als je in zo'n baan om de aarde zit, dan race je daar doorheen met, nou ja, zeg maar ongeveer 25.000 kilometer per uur. Dat is behoorlijk rap. En nou ja, zo snel gaat straks ook die losgelaten schroevendraaier. Want deze persoon was bezig op het ISS. En als je dan dat gaat met die snelheid, dus als je dat dan loslaat, ja, dan krijgt dat ook een beetje die snelheid mee. En zo'n vlekje, zo'n spikkeltje verf, heeft in het verleden al wel ruiten op space shuttles beschadigd, omdat ze daar met die enorme vaart insloegen. Dus een spikkeltje verf, ja. Dus letterlijk alles kan een ellendig wapen worden, een soort kosmische kogel, omdat het met die gigantische snelheden rondzoeft.
Maar ja, als ik naar boven kijk, dan denk ik van, nou, er is best veel ruimte daar. Ik bedoel, hoe groot is nou de kans dat ik dan precies word geraakt door die schroevendraaier van die ene mevrouw? Dat is ook weer niet zo heel groot, toch?
Nee, ja, die specifieke schroevendraaier, dat is denk ik een hele kleine kans dat je daardoor geraakt wordt.
Ja.
Of je überhaupt geraakt gaat worden door iets als je een ruimteschip of een satelliet omhoog schiet. Dat is iets waar mensen heel druk aan het rekenen zijn. Dat is best een lastig probleem om dat goed te voorspellen. Je kunt het een beetje in de gaten houden. Er zijn ruim 30.000 voorwerpen die door NASA en andere instanties in de gaten worden gehouden in een baan om de aarde, waarvan we weten dat dat of actieve satellieten zijn. En dat zijn er dan even uit mijn hoofd bijna 8.000. Ik kan het exact opzoeken. 7840 satellieten draaien er op dit moment. De ESA houdt dit bij op een pagina die eens in de paar dagen wordt geüpdate met de meest actuele nummers. Mm-hmm. 7840 satellieten draaien er dus. En nou ja, de rest van die voorwerpen, dat zijn stukken ruimtepuin die ergens op kunnen knallen. En als dat in de buurt komt en je ziet dat op tijd, dan moet je je satelliet bijvoorbeeld een klein beetje opschuiven, zodat er geen botsing plaatsvindt en daarna weer terug naar zijn baan duwen. En dat gaat dan met van die manoeuvreerraketjes. En zo kun je dat voorkomen, dat je op elkaar botst.
Dat gebeurt gewoon echt. Dat ze gewoon dat denken van, nou, dit zou wel eens een botsing kunnen worden, een beetje bijsturen.
Ja, ja, ja. Het meeste werk. Ik heb iemand gesproken voor dit verhaal die bij ESA bij het ruimtepuinoffice werkt, die houden dit dus in de gaten. En hij zei het meeste werk gaat zitten in het voorkomen van dat soort botsingen. Of eigenlijk nog in de stap daarvoor in inschatten of twee dingen mogelijk kunnen gaan botsen. Want dat er dingen bij elkaar in de buurt komen, dat gebeurt echt gewoon de hele tijd. Elke dag zijn er wel meldingen van satellieten en stukken ruimtepuin die bij elkaar in de risicozone komen. Maar heel af en toe moet er dan uiteindelijk ook echt een manoeuvre worden uitgevoerd. En dan moet je denken aan een paar keer per jaar.
Maar zijn het dan ook daar een paar, zeg maar, een soort snelwegen die heel populair zijn, waar ze dan met z'n allen inzetten rond onze aarde?
Ja. De meeste satellieten die zitten op enkele honderden kilometers boven de aarde. En eigenlijk op al die hoogtes zitten dan wel meerdere satellieten. Die satellieten die worden dan nog wel redelijk veilig geparkeerd. Maar als je stukken ruimtepuin hebt, die bijvoorbeeld ontstaan doordat er twee satellieten op elkaar knallen. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Mm-hmm. Ja, die blijven niet netjes in zo'n baan zitten. Die schieten dan vervolgens kriskras alle kanten op. En op die manier krijg je dus een soort dansende wolken rond de aarde van allemaal van dat soort brokstukken die dingen kunnen beschadigen. En dat moet je allemaal netjes in de gaten houden.
Maar dus het rampscenario is een beetje dat dus twee van die satellieten op elkaar knallen, die dan voor allemaal brokstukken zorgen, die dan weer op nieuwe satellieten knallen, waardoor je nog meer brokstukken krijgt. Dat je een soort, ja, hoe noem je dat?
Een cascade
van ellende, krijgt.
Ja. Het is het plot uit science fiction film Gravity met George Clooney en Sandra Bullock als twee astronauten die dan daar last van krijgen, waardoor het ruimtestation vernietigd wordt en hun space shuttle waar ze in zitten. Nou ja, allerlei ellende. Dat soort dingen kunnen echt gebeuren, maar zo'n snel cascade effect, daar maken mensen zich dan weer niet echt zorgen om. Wat wel zo is, is dat we al op het punt zijn beland dat dit langzaam aan het gebeuren is. Dus we zitten al in een fase van exponentiële groei, bekend uit de pandemieverhalen.
Ja, precies.
Maar in dit geval van ruimtepuin. En dat, die exponentiële groei is nu nog heel langzaam. Een beetje hetzelfde als aan het begin van de coronacrisis, toen de aantallen besmettingen heel langzaam leken op te lopen. Maar op een gegeven moment ga je het punt over dat die langzame groei steeds sneller wordt. En dat je dus steeds meer van dat soort brokstukken gaat krijgen. Nou, volgens de huidige modellen duurt dat nog wel voorbij onze generatie. En ook onze kinderen gaan dat niet meemaken dat het zo snel gaat. Maar we zitten dus al wel in exponentiële groei. Als je nu stopt met lanceringen en je ruimt de rommel die we daar hebben zitten niet meer op, dan blijven er dus meer brokstukken bijkomen, simpelweg doordat dingen op elkaar botsen en nieuwe brokstukken maken.
En je zegt van, als we stoppen met lanceren, vroeger had je een paar van die grote nationale organisaties die dan een raket lanceerden. De ESA voor Europa, NASA voor Amerika, de Russen natuurlijk. Tegenwoordig heb je ook allemaal commerciële partijen die ook nog eens van alles lanceren. Dus het wordt alleen maar meer, toch?
Ja, bijna iedereen kan tegenwoordig een satellietlancering betalen. Nou ja, niet als privépersoon, maar als organisatie. Zo'n kleine CubeSat, zo'n soort klein kubusje is dat. Dat kost niet zo vreselijk veel geld meer. Als universiteit heb je daar al wel het budget voor om dat omhoog te schieten voor onderzoeksdoeleinden. Ja. Dus daar wordt van alles van gelanceerd. En dan zijn er inderdaad bedrijven waarvan SpaceX het bekendste voorbeeld is. Die zijn bezig met hun Starlink satellietconstellatie, zoals het dan heet. Dat zijn in theorie tienduizenden satellieten die er
tienduizenden
die uiteindelijk in een baan om de aarde moeten gaan draaien.
Ze hebben gaan die dingen doen.
Ja, ze geven toegang tot internet. Dus ze zorgen ervoor dat je op letterlijk elk moeilijk bereikbaar plekje op onze planeet via die satellieten met het internet kunt verbinden. En dat is vooral heel erg handig als jij een huisje ergens in een zeer dun bevolkt gebied hebt waar geen kabels liggen. Dus het dient ook wel zijn doel. En ze hopen daar natuurlijk ook geld mee te gaan verdienen. Maar het zijn nogal wat satellieten, weet je wel.
Het zijn echt heel veel, ja.
Ja, ze hebben deze week een plan ingediend om er 30.000 van te maken in de toekomst. Ja, dat is echt gewoon heel erg veel. NASA heeft zelfs gewaarschuwd dat ze zich zorgen beginnen te maken of ze met hun kijkprogramma's om grote ruimtestenen aan te zien komen die mogelijk op de aarde zouden kunnen gaan botsen. Dat ze daarmee dat soort botsingen niet meer kunnen voorspellen, omdat zo'n ruimtesteen zich dan op een zekere afstand van de aarde verstopt achter zo'n SpaceX-satelliet. En met de aantallen die zij de ruimte in willen gaan pompen, begint dat dus een reëel scenario te worden.
Dus het is al een probleem en het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. En nou was het ruimtestation, het ISS, laten we kijken naar de meest directe impact, het grootste gevaar voor mensen, is gewoon vorig jaar geraakt door een stukje ruimtepuin, sloeg een gat in een robotarm. En CBS News die sprak ook wat astronauten erover, hoe die dat beleven. Laten we even luisteren.
Sometimes we have to move the station, sometimes we don't. So it is a constant, something that we're always worrying about up here and something that we have to be mindful of.
And if there's no time to move the space station?
Then you have to take shelter. Get in basically your rescue vehicle and be prepared to depart the station.
Nou, ze heeft het hier over de rescue station. Je hebt dus aan boord van het internationaal ruimtestation stappen ze dus al in soort rescue stations. Wanneer er weer zo'n projectiel op dat ruimtestation af dreigt te komen. Wat is dat?
Dat zijn de vaartuigen waarmee ze naar het station zijn gekomen en uiteindelijk ook weer mee terug naar de aarde komen. En dan zit je alvast op je plek. Mocht het echt goed misgaan, dan kun je dus een soort abort mission doen en terugkeren naar de aarde. Daar moet je serieus rekening mee houden. En ze moeten dat hele ISS, wat toch best een flink ding is, moeten ze af en toe ook verplaatsen, hè, om zo'n botsing te voorkomen. Dat is het gevolg van al die rotzooi die daar rondvliegt.
En we blijven even aan boord van het ruimtestation ISS, want recent klonk dit bericht van Mission Control. En dat is Mission Control dus, die praten met de mensen vanaf aarde op het ruimtestation. En toen klonk er ineens dit.
We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure.
Wat was hier aan de hand, George?
Ja, dit is het slechtste nieuws vanuit de ruimterotzooi oogpunt van het afgelopen jaar. Dit was namelijk na een Russische wapentest waarbij ze een van hun eigen satellieten aan stukjes hebben geschoten.
De Russen schoten een van hun eigen satellieten kapot.
Ja, bij wijze van wapentest. En al die brokstukken die daaruit ontstonden, en dat waren er nogal wat, minimaal enkele honderden zijn er gemeten. Maar waarschijnlijk zijn er ook nog heel veel kleinere stukjes bij vrijgekomen die je niet meer kunt zien vanaf de aarde. En een aantal daarvan, die kwamen dus op het ISS af. En daar moesten ze zich op voorbereiden dat ze misschien een manoeuvre moesten uitvoeren of dat er iets op terecht zou komen. Nou ja, is logischerwijs enorm veel kritiek opgekomen, want dit is dus nu juist echt niet de bedoeling dat je dit soort dingen gaat doen als je probeert die ruimte een beetje schoon te houden. De Verenigde Staten waren er heel erg boos over. Internationaal is er heel erg boos over op gereageerd. En ik vermoed eigenlijk, dat zullen ze natuurlijk nooit zeggen, maar ik denk dat men bij Roscosmos, de Russische tegenhanger van NASA, ook niet zo blij zal zijn geweest met deze test. Want hun eigen cosmonauten zaten ook gewoon aan boord van dat ISS. En die raakten ook in gevaar door deze actie.
Maar er is dan blijkbaar zo'n drang om even kosmisch machtsvertoon te laten zien. Van jongens, kijk eens, wij kunnen gewoon een satelliet uit de ruimte schieten wanneer wij dat maar willen. Dat je dan op de koop toeneemt, dat daardoor een enorme puinhoop ontstaat waar iedereen, inclusief Rusland zelf, ook weer last van gaat krijgen.
En Rusland is overigens niet het eerste land hoor dat dit gedaan heeft. Een aantal jaar geleden hebben ook andere ruimtevaartorganisaties wel eens dit soort testen gedaan. Alleen dit was wel een van de meeste slechte uitkomsten met de hoeveelheden brokstukken die er vrij kwamen. Ja, het is gewoon geen handige actie en werd dus daarom ook streng veroordeeld door de internationale gemeenschap.
En jij ontdekte nog iets bij jouw onderzoek naar dit onderwerp, dat zelfs klimaatopwarming hierbij een rol speelt.
Hoe kan dat
nou weer?
Bizar, hè? Ja, toen ik de titel zag van het onderzoeksartikel, toen dacht ik al van, hè? wat zou dit nou in vredesnaam kunnen zijn, weet je wel? Maar achteraf is het eigenlijk een best wel logisch mechanisme. De aardatmosfeer. Ja, je zou denken als je in de ruimte zit, dan heb je geen aardatmosfeer meer om je heen. Maar die grens die verloopt heel langzaam. Er hangt nergens een soort grenswachtpost in de ruimte van u verlaat nu de aardatmosfeer en u komt nu in de ruimte terecht. Ja. Het wordt gewoon alsmaar ietsje dunner en dunner en dunner totdat het op een gegeven moment verwaarloosbaar is en je niet meer over de atmosfeer hoeft te spreken. Dat gebeurt zo ergens rond 10.000, 15.000 kilometer hoogte boven de aarde. Het ISS zit op ongeveer 400 kilometer boven de aarde. De meeste satellieten zitten in dat gebied. Dus die voelen iets van afremming door die hele ijle aardatmosfeer daarboven.
Ja,
dat bepaalt met andere woorden hoe lang ze blijven hangen als je ze niet meer bijstuurt.
Mm-hmm.
Als je dat doet, dan kun je uitrekenen van de meeste satellieten richten zich erop dat ze ongeveer 25 jaar in de ruimte blijven. En dan is de internationale richtlijn dat je in die periode ervan uit moet kunnen gaan dat er een kans van 90% is dat je nergens anders op botst in die tijd. Daar moet je van tevoren dan allerlei modelberekeningen op loslaten. Heel veel lanceringen doen dat overigens ook niet, want het is geen wet. Alleen Frankrijk heeft dat officieel als wet opgesteld. Maar alle andere landen hebben dat niet gedaan. Als je dus braaf dat beleid wilt volgen, dan moet je daar een schatting van maken. En dan hangt er dus heel erg vanaf hoe dicht die atmosfeer is. Hoe lang jij, op wat voor levensduur jij precies uitkomt van je satelliet als je hem loslaat.
Mm-hmm.
Goed, dat is de inleiding. Nu, wat heeft klimaatverandering daarmee te maken? CO2, als dat in de atmosfeer komt, dan is een beetje een technisch verhaal, maar dan wordt de dichtheid van die atmosfeer op die hoogtes ook dunner. Dus met andere woorden, satellieten, als je daar niks meer mee doet, blijven langer hangen totdat ze vanzelf terugzakken naar de aarde en daar opbranden. En als je die levensduur verlengt, dan wordt de kans dus ook weer groter dat je ergens in die periode op een andere satelliet botst en meer stukken ruimtepuin veroorzaakt. Met andere woorden.
Dus bij ongewijzigd beleid blijft alles langer hangen als de atmosfeer steeds voller met CO2 komt te zitten.
Ja, met andere woorden, die berekeningen die vooraf gedaan zijn, die geen rekening houden met dit effect, die zijn dus te optimistisch. En die 90% grens die je hebt uitgerekend, 90% kans dat je nergens op botst, dat is in werkelijkheid misschien maar 85 of 80%. De kans op botsingen wordt dus groter door klimaatverandering. Ja.
Maar nu ga ik even denken in simpele oplossingen. Dan ga jij me vast vertellen dat het helemaal niet zo simpel is. Jij zei net van als je met zo'n satelliet, als je dan zo'n andere satelliet aanziet komen, dan kan je hem een beetje bijsturen en dan kan je hem ontwijken. Dan denk ik van als je satelliet op een gegeven moment aan het einde van zijn leven is, dan zet je even die stuurraketjes aan en dan stuur je hem hop richting zon. Laat daar maar lekker verbranden. Of je stuurt hem zo terug richting aarde en dan verbrandt hij in de atmosfeer. En dan heb je hem netjes opgeruimd. Ruimteprobleem opgelost.
Dat is in principe is dat de bedoeling. Dus het exit scenario voor satellieten die in low Earth orbit zitten, zoals het dan heet. Dus dat is zeg maar tot 1000 kilometer, misschien nog ietsje hoger. Daarvan is het exit scenario inderdaad raketjes aanzetten en terugduwen naar de aardatmosfeer, waar het dan gecontroleerd opbrandt. Of als het te groot is, dan moet je nog wat nauwkeuriger exit scenario hebben, zodat de brokstukken in een oceaan vallen. Maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Er kan een botsing gebeuren voor die tijd die je niet ziet aankomen. Het kan verkeerd lopen op het moment dat je aan het zakken bent en dat je dan per ongeluk op iets botst. Noem maar op. En al dat soort risico's worden dus ook groter. En dit soort. Dit is met remraketjes. Maar dan zijn er ook heel veel exit scenario's van satellieten die ze gewoon langzaam laten afzakken. Dus gewoon gebruik maken van wat de natuur je al gegeven heeft, namelijk de aardatmosfeer. Dan kun je precies uitrekenen hoe lang het ongeveer moet duren voordat je wegzakt. En als je niet zo groot bent, dan brand je vervolgens op in die aardatmosfeer. En dan weet je dus dat er geen risico is. Maar die periode wordt dan ook langer. Door die aardatmosfeer. En dit is dus het exit scenario voor laaghangende satellieten. Er is ook nog een exit scenario voor hooghangende satellieten, maar die hebben van dit hele atmosferische probleem geen last. Die hebben hun eigen issues. Dat zijn satellieten die hangen daar in een geostationaire baan boven de aarde. Dan moet je denken aan 35.000 kilometer hoogte. Een geostationaire baan wil zeggen dat je steeds boven hetzelfde plekje op de aarde hangt. Dat je zeg maar een soort van meedraait met de aarde. die zitten zo hoog dat het eigenlijk geen zin heeft en energetisch ook helemaal niet gunstig is om die weer helemaal terug te brengen naar aarde om dan in de aardatmosfeer te verbranden. Dat is veel gevaarlijker dan dat je ze daar laat hangen. Maar de vraag is, waar moet je ze dan laten hangen? Ja. En daarvoor hebben ze dus zogeheten graveyard orbits, dus kerkhofbanen hebben ze daarvoor ingesteld, waar je dat soort satellieten veilig in theorie in kunt hangen. Daar zit je zo hoog dat je dan miljoenen jaren daar kunt blijven zitten als er niks verandert. En dan hebben ze uitgerekend dat de dichtheid van satellieten daar laag genoeg is, dus de afstand tussen verschillende satellieten groot genoeg om met redelijke zekerheid te kunnen stellen dat die dingen nergens op gaan botsen en op die manier meer ruimtepuin veroorzaken.
Ja, dus de nette oplossing is voor satellieten die redelijk laag hangen is, breng ze terug naar aarde en laat ze verbranden in de atmosfeer. En voor als ze hoog hangen in zo'n geostationaire baan, dan parkeer ze ergens op een begraafplaatsbaan waar niemand er last van heeft. Ja. En dat is de nette manier om het op te lossen.
Ja, ja.
Houden alle landen zich hier aan?
Nee, wat ik me heb laten vertellen door de experts die ik gesproken heb, is dat 4 van de 5 lanceringen die momenteel nog plaatsvinden, niet aan dit soort regels voldoen.
Nou ja, zeg.
Ja, dus dat zijn er echt nog enorm veel.
Met andere woorden, stelletje smeerpijpen die in die ruimtevaartorganisatie.
We zijn ons probleem dus echt alleen nog maar erger aan het maken. En tegelijkertijd steken ruimtevaartorganisaties heel veel geld in het opruimen van dit soort voorwerpen. Maar ja, dat is misschien in zekere zin ook wel onbegonnen werk, want we zijn dan dus letterlijk aan het dweilen met de kraan open als we dat willen doen.
Maar waarom houden die landen zich niet aan dit soort afspraken? Hier heeft toch gewoon iedereen belang bij, ook die landen zelf?
Ja, kijk, als jij SpaceX bent bijvoorbeeld, dan heb je wel belang bij het feit dat die banen een beetje schoon blijven. Want jouw bottom line wordt gewoon geraakt als om de haverklap je satellieten aan gort geknald worden door ruimtepijn. Ja, dus precies. Dat soort bedrijven die gedragen zich daardoor meestal ook wel netjes. Afgezien van het feit dat ze gewoon een belachelijke hoeveelheid satellieten omhoog willen schieten. Maar ja. verder gedragen ze zich wel netjes. Hebben ze daar allemaal keurige plannen voor. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor veel overheidslanceringen. Hè, lanceringen door ESA, lanceringen door NASA. Die zijn ook allemaal wel netjes. Maar heel veel van die particuliere dingen waarbij je gewoon 1 keer iets omhoog schiet. Ja, als er geen wet voor is. En jouw persoonlijke kans op schade van zo'n lancering is niet zo heel groot. Want als je het per satelliet bekijkt, is er momenteel helemaal nog niet zoveel risico op zo'n botsing. Ja, dan is er dus ook weinig incentive om dan een duurdere missie te verzinnen waarbij je je eigen rommel netjes opruimt.
Ja, het wordt ietsje duurder om het netjes op te ruimen. Dus heb je altijd de prikkel dat je denkt van, nou ja, ja zolang mijn ding het maar overleeft, dan de rest is zorgen voor morgen en wie dan leeft, wie dan maalt.
Ja, in zekere zin een beetje hetzelfde als wat we zien in alle klimaatproblematiek en zo, hè?
Ja, eigenlijk wel. Het is ergens wel om cynisch van te worden dat overal waar de mens komt, dat het gewoon een puinhoop wordt. Weet je, ik heb ook wel eens van die beelden van de Mount Everest gezien. Dan denk je van, nou, er komt eens in de zoveel tijd komt daar een klimmer voorbij. En dan als je dat dan, en daar hoopt het zich ook gewoon weer op, de rommel die mensen overal achterlaten. En dat gaat dus gewoon door tot in de ruimte.
Ja, ja en nou ja, een van die onderzoekers die ik sprak, iemand die aan een Britse universiteit werkt, dus niet bij een van de ruimtevaartagentschappen zit, die zei ook van dat hij er zelf ook wel een beetje cynisch van werd. Vooral van het feit dat alle oplossingen die nu geopperd worden, worden allemaal weer opgehangen aan een economisch model. Dus mm-hmm. Het gaat over bedrijven, start-ups die satellieten kunnen lanceren om dan die stukken ruimtepuin weer weg te halen en daar geld mee kunnen gaan verdienen. En hij zei, ja, als ik dan helemaal de toekomst in kijk, weet je wel, dan maak je dus, als je het heel goed zou doen, hou je je eigen businessmodel weer om zeep, want dan maak je het schoon en dan is je reservoir leeg en dan kun je dus geen geld meer verdienen.
En, maar dat zijn dus een soort kosmische vuilniswagens.
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, dat kan op allerlei manieren. Een van de bekendste is in Europa is ClearSpace, mm-hmm. die dit soort dingen doen. En die, dat is een soort octopus met grijparmpjes die dan zo'n stuk ruimtepuin kan oppakken en veilig naar een kerkhofbaan kan trekken. Want deze dingen die richten zich vaak op die bovenste satellieten. Dat soort dingen zijn er. En China heeft een paar weken geleden daar een succesvolle test mee gedaan. Dus die heeft inderdaad zo'n stuk ruimtepuin naar zo'n kerkhofbaan gesleept. Maar goed, het gaat dan echt over, als je kijkt wat het kost, weet je wel. Dat is op dit moment helemaal nog niet rendabel. Dat moet je dus echt heel veel vaker gaan doen om dat economisch interessant te maken. En wat deze onderzoeker zei was van, ja, eigenlijk zou je willen en hopen. Hè, als gewoon mens zou je denken van, nou ja, doe dit toch omdat het netjes is om je eigen rotzooi op te ruimen en omdat je de ruimte toegankelijk wil houden voor alle toekomstige generaties. Niet omdat je hoopt dat je ergens nog weer een paar extra euro uit kan kloppen.
Ja, precies. Ja, en ook hier geldt dus, voorkomen is echt beter dan genezen. Gewoon voorkomen dat die rommel überhaupt in de ruimte komt. Want het is natuurlijk één zo'n actie van die Russen die dan een eigen satelliet opblazen.
Ja,
ja, dan kan je weer 20.000 vuilniswagens de ruimte sturen om het allemaal op te ruimen.
Ja, precies. En dan ben je dus nog wel even bezig. Nog afgezien van het feit dat je die kleine stukjes gewoon helemaal niet zo goed kunt zien. Met radar kun je ongeveer tot, ik geloof, 5 à 10 centimeter zien. Brokstukjes. Maar ja, als een vlekje verf al schade kan veroorzaken, dan ben je dus nog een hele hoop van dat soort stukken ruimtepuin kwijt. En als het gaat over ruimtepuin tussen een millimeter en een centimeter, dan zijn de huidige schattingen dat er ongeveer 330 miljoen van dat soort stukjes ruimtepuin in een baan om de aarde zweven.
My god. Wij eindigen gewoon met de boodschap. Ruimtevaartorganisaties, mochten jullie luisteren, get your shit together. Ruim op die, zorg dat die de boel een beetje netjes blijft erboven.
Ja, nou ja, goed. Hè, eerlijk is eerlijk. Zowel NASA als ESA neemt dit probleem heel erg serieus. En die hebben daar ook hele onderzoeksafdelingen opgezet om ervoor te zorgen dat ze dit zo goed mogelijk gaan proberen op te lossen. Het is alleen de hoop dat dit dan door iedereen wordt opgepakt.
Precies. Dankjewel, George.
Yes.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, ruimtevaartredacteur en sterrenkunde-redacteur bij de Volkskrant. Ook dank aan het podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin, Tom van Rooyen en Daan Hofstee, geluidstechnicus. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Graag tot de volgende keer.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.